En we lezen vanmorgen het Paasevangelie uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14.
Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen: kindekes, heb gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tot hen: werp het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelfde niet meer trekken, vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen: breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, op deze tweede paasdag bedien ik u het woord van God uit wat u zojuist is voorgelezen. Het hele gedeelte komt aan de orde, maar als kernvers noem ik u vers 6. Dus Johannes 21, vers 6, en die lees ik u nog een keer voor. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken, vanwege de menigte der vissen. Tot zover. Geliefde gemeente, we kennen allemaal wel die uitdrukking: de beste stuurlui staan aan wal. Dat wil zeggen, er is iemand die van buitenaf kritiek op ons heeft, maar die begrijpt het niet. De beste stuurlui staan aan wal. Dat zeggen we als we toch wat ontstemd zijn over die kritiek. En dan zeg je, die weet er eigenlijk niks van af. Ik ben hier maar aan tobben, maar hij heeft maar makkelijk commentaar van de zijlijn. Hij heeft geen idee wat er allemaal bij kijken komt. De beste stuurlui staan aan wal. Nu ja, de beste, dat is natuurlijk een beetje cynisch bedoeld. Het is vooral makkelijk praten als je het beter lijkt te weten en wel een veilige plek aan de zijkant hebt. Misschien denk je het ook wel eens, broeders. De beste stuurlui staan aan wal als je van gemeenteleden misschien wel eens makkelijk kritiek hoort. En als er zomaar geroepen wordt: de kerkraad had natuurlijk. Waarom doen ze nou toch? Ze moeten gewoon. En het is niet eens altijd verkeerd bedoeld. Maar dan moet je nog wel eens je tong afbijten, omdat je vanwege je ambtsgeheim niet alles zeggen kan. Maar dan schiet het misschien ook wel eens door je heen. De beste stuurlui staan aan wal. Gemeente, zou dat ook door het hoofd van de discipelen zijn gegaan? Toen ze die vreemdeling daar aan de kant bij het meer zagen staan. En toen hij zei wat ze moesten doen. Die vreemdeling die om vis vraagt, terwijl ze de hele nacht niets gevangen hebben. Maar gemeente, hier in Johannes 21 was het wel zo. De beste stuurman stond inderdaad aan de wal. Het is de opgestane Heer Jezus Christus. En hij gaat zich voor de derde keer openbaren aan zijn discipelen. Twee keer eerder was hij al verschenen op, zo staat er, de dag des Heren. De eerste keer zonder Thomas, de tweede keer met Thomas, maar nu hier in Johannes 21 komt hij voor de derde keer. En nu zijn ze gewoon aan het werk. En hij ziet ze tobben, maar zij zien hem niet. En als ze hem zien, dan zien ze hem nog niet. Begrijpt u? Maar dan gaat hij zichzelf openbaren als de opgestane, als de levende, als de Zoon van God die alle macht heeft in hemel en op aarde. En bij deze derde verschijning geeft hij onderwijs. Onderwijs voor vissers, die vissers van mensen moeten worden. Maar daarin ligt ook onderwijs voor ons allemaal. Laten we gaan luisteren naar de tekst. Johannes 21. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema: de opgestane openbaart zich aan tobbende discipelen. De opgestane openbaart zich aan tobbende discipelen. En dan letten we op twee gedachten. In de eerste plaats, niets gevangen. En in de tweede plaats, alles gevonden. Dus de opgestane openbaart zich aan tobbende discipelen, niets gevangen, alles gevonden. Dus allereerst, niets gevangen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf. Zo begint hoofdstuk 21. Na deze. Waarna? Gemeente, dat is toch wel opvallend. Want hoe eindigt Johannes 20? Johannes 20 eindigt met de openbaring van de opgestane Christus aan zijn discipelen. En ik zei het al, Thomas was er die keer ook bij. Dat was een week na de opstandingsdag. Het was ongeveer de tijd dat iedereen na een week van het feest van de ongezuurde broden weer terug zou gaan vanuit Jeruzalem naar zijn eigen woonplaats. En wat een genade, gemeente. Wat een genade. Dat de opgestane zaligmaker ook die ongelovige Thomas heeft opgezocht. En wat een diepe belijdenis had die discipel uitgesproken toen het paaslicht bij hem doorbrak. Mijn Heere. En mijn God. En als de apostel Johannes in hoofdstuk 20 die geschiedenis heeft beschreven, hoe eindigt hij dan dat hoofdstuk? Kijkt u maar in Johannes 20, vers 30 en 31. Jezus dan heeft nu wel veel andere tekenen, en tekenen dat zijn wonderen met een betekenis, gedaan in de tegenwoordigheid van de discipelen die niet geschreven zijn in dit boek, in het evangelie van Johannes, maar deze, die er dus wel staan, zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, wat zijn dat voor woorden? Nou, het lijkt erop alsof Johannes zijn evangelie in hoofdstuk 20 afsluit. Hij is begonnen in de eeuwigheid. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. En nu is dat gekomen woord ook opgestaan. En alles in dit evangelie is geschreven met maar één doel: opdat u gelooft in hem. Dat is het thema van het hele boek. En dan verwacht je na vers 31 van Johannes 20 nog maar één woordje. En dat is het woordje amen. Maar dat staat er niet. Er volgt nog een 21ste hoofdstuk. Na deze openbaarde Jezus zich. Door de leiding van de Heilige Geest moet Johannes er nog één hoofdstuk aan toevoegen. En in dat hoofdstuk krijgen we nog meer onderwijs. Johannes mag zijn evangelie nog niet afsluiten. Want de opgestane heeft niet alleen een boodschap voor op zondag. Nee, ons hele leven dient in het teken te staan van de geloofsverbintenis met de gekruisigde en opgestane zaligmaker. En daarom gaat de Heer Jezus zich hier openbaren, terwijl 7 van zijn discipelen gewoon aan het werk zijn. Maar er is nog een reden dat Johannes zijn evangelie in hoofdstuk 20 nog niet mag afsluiten. Er moet nog iets belangrijks opgeschreven worden. En dat gaat over Petrus. Alle 4 de evangelisten hebben geschreven over de verloochening door Petrus. Dat heeft Johannes zelf ook gedaan in hoofdstuk 18. En als we niet meer zouden weten, als het evangelie zou eindigen bij hoofdstuk 20, dan zouden die verloocheningswoorden met vloeken en zweren, ik ken die mens niet, dan zouden dat de laatste woorden zijn die we in dit evangelie uit de mond van Petrus zouden horen. Vreselijk. Ik ken de mens niet. Ik heb geen idee wie het is. Ja, dat was diezelfde die ook gezegd had, al worden ze allemaal aan u geërgerd, ik geen zin. En nu moet Johannes de apostel nog een hoofdstuk schrijven waarin Petrus in het openbaar, in het ambt, wordt hersteld. En daarin ligt ook een boodschap voor ons allemaal. Dat nu Gods opzoekende liefde, zijn onpeilbare genade, ook echt genade is. En dat is, het komt maar van één kant. Bij de Heere vandaan. En zo lezen we Johannes 21. De opgestane Heere Jezus is niet meer elke dag bij zijn discipelen. Ze moeten gaan leren leven door het geloof. Ze moeten gaan leren leven vanuit het woord. Ze moeten de schriften gaan verstaan. En onderwezen worden in de verborgenheden van het koninkrijk van God. Dat wordt Gods gewone weg na Pasen met al zijn kinderen. Dat de Heere wil onderwijzen door het woord. En dan te leren leven door het geloof. En we zien een begin van dat onderwijs in Johannes 21, onderwijs voor het hart. En dan is het nodig dat de Heere Jezus zichzelf openbaart. En jongens en meisjes, als je een Bijbel voor je hebt, kijk eens mee in je Bijbel. In vers 1 staat het gelijk aan het begin. Na deze openbaarde Jezus zich. En dan aan het einde van het vers, hij openbaarde zich. En dan kijk je aan het einde van deze geschiedenis in vers 14. Dit was nu de 3de keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde. 3 keer openbaren, wat is dat? Nou, openbaren dat is, eerst zie je het niet en daarna zie je het wel. Ik zal een voorbeeld geven. Jij ziet het nu niet. Maar er liggen hier 5 boekenleggers. En die laat ik nu zien. Dus eerst zie je het niet. Het was er wel. Ze lagen er wel. Maar nu zie jij ze pas. Nou, dat is openbaren. Je gaat zien wat er wel was. maar wat je eerst getoond moet worden, wat ik moet laten zien. Iets wat gesloten was, gaat eerst dan pas open. Dat is ook openbaren. Nou, dat gebeurt hier ook. De opgestane Heer Jezus, die gaat hier laten zien wie Hij is. Waar doet Hij dat? Aan de zee van Tiberias. Zo staat er. En nee, dat is niet een echte zee. Het is vooral een heel groot meer. 20 kilometer lang, 15 kilometer breed. En om dat meer heen liggen allemaal vissersplaatsjes. Capernaum, daar woonde Petrus. Bethsaida, Magdala. Ja, en ook het stadje Tiberias. Zo was een van die plaatsjes genoemd, Tiberias. Naar de Romeinse keizer Tiberias. Een andere naam voor die zee van Tiberias is het meer van Galilea. En daar gebeurt het. Er zijn 7 discipelen bij elkaar. Ze zijn dus, ja, waar zijn ze? In Galilea. Precies zoals de Heer Jezus op zijn opstandingsdag tegen de vrouwen had gezegd. Ga het maar zeggen tegen mijn discipelen. Ze moeten naar Galilea gaan. Daar zullen ze me zien. Ze zijn dus op de goede weg. In Galilea. Ze doen wat Christus hen opgedragen heeft. Ze gaan daarheen waar ze hun meester gaan zien. Maar voorlopig zien ze helemaal niets van hem. En dan komt er een dag dat Petrus zegt: ik ga vissen. Precies zoals ze dat eerder ook al deden. Dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Lucas 5. Dan moet u vandaag Lucas 5, de eerste 11 versen, maar eens vergelijken met deze 14 versen uit Johannes 21. Dan ontdek je heel veel overeenkomsten, maar ook wel wat verschillen. In Lucas 5 is de Heer Jezus aan boord. Nu niet. Nu gaan ze alleen. Na Pasen. Ik ga vissen. Ja, Petrus bedoelt het letterlijk. Maar hoe zit dat dan met die belofte uit Lucas 5? Daar waren ze ook gaan vissen. Daar hadden ze ook lege netten eerst. Die netten die werden gevuld door het wonder van de Heer Jezus. En wat zei hun meester toen? Toen zei hij: ik ga u vissers van mensen maken. Maar Petrus, die gaat hier weer terug naar zijn oude beroep, vissen. En de anderen gaan met hem mee. En op zich, gemeente, hoeft dat niet negatief te zijn. Luiheid wordt nooit in de schrift bevorderd. En bovendien, Paulus oefende ook zijn oude beroep nog uit. Maar als Petrus hier bedoelt: ik ga maar weer terug naar mijn oude bestaan. Van die roeping tot het ambt komt toch helemaal niets meer terecht. Ik ben totaal ongeschikt. Ja, dan is dat niet wat God bedoelt. En daar lijkt het toch wel op dat Petrus het uit die motieven zegt. Ik ga maar vissen. En nee, Petrus was in zichzelf helemaal onwaardig om nog ambtsdrager te kunnen zijn. Hij was openbaar gekomen als een tegenstander van Christus. En de Heer Jezus had hem gewaarschuwd voor die houdingen, voor dat gedrag waarmee hij de Heer Jezus voor de voeten liep. Ga heen achter mij, Satanas. En in de hof Gethsemane had Petrus zijn zwaard getrokken en bijna had hij een moord op zijn geweten. En de Heer Jezus had gezegd: doe dat zwaard nou eens weg. En vervolgens had hij Christus 3 keer verloochend. Nee, Petrus was het totaal onwaardig om nog in de dienst van de Heer werkzaam te zijn. En dat vond hij inmiddels zelf ook wel. Ik ga vissen. Geen visser van mensen. Ik kan niet meer dienen in Gods koninkrijk. Wat ik gedaan heb is te erg. Afgekeurd, onwaardig. En die andere 6 die gaan met hem mee. En zo zijn ze terug op de plek waar zoveel is gebeurd. Maar gemeente, dan dat ene zinnetje. En in die nacht vingen ze niets. Ze weten waar ze moeten vissen. Ze weten wanneer ze moeten vissen. Ze weten hoe ze moeten vissen. En in die nacht vingen ze niets. Gemeente, dat is het eerste wonder in deze geschiedenis. Nog niet het kleinste visje. Terwijl ze in de nacht van wal waren gegaan en ze hebben vanuit hun scheepje het werpnet uitgegooid. Dat was verzwaard, zodat het naar de bodem zonk. En toen hadden ze het opgetrokken. Leeg. En ze hadden het nog een keer uitgeworpen. Ietsje verderop. En nog een keer. En nog een keer. En keer op keer. Leeg. Heel de nacht zijn ze bezig geweest. Gezwoegd. Geploeterd. Niets. Tobbende discipelen. Dat is het eerste wonder. In die nacht vingen zij niets. Want gemeente, dat gebeurt nooit. Helemaal niets vangen. Er zit altijd wel iets kleins in. Dit is de besturende hand van de opgestane. Want hij wil zichzelf openbaren. Ook al staat hij op een afstand. Ook al is hij niet in het schip. Nee, zij zien hem nog niet. Zij hebben alleen maar lege netten. Ze hebben voor niets geploeterd. In die nacht vingen zij niets. Dat gebeurt nooit. Gemeente, ouderen, jongeren, laten we maar eerlijk zijn. Op dit soort wonderen zitten wij vaak niet te wachten. Dat je ook op Pasen helemaal niets geestelijks meer overhoudt in jezelf. Dat je nog geen geestelijke gedachten kunt voortbrengen. Dat je nog wel weet dat het vroeger zo anders was. Maar dat je nu zit te staren in een leeg net. Lege handen. En een leeg hart. En je hebt helemaal niks meer aan je kennen en je kunnen en wat je allemaal ervaren hebt en je bevindingen en je goede gevoel. En dan is de Heere er ook nog eens niet. Herken je dat, gemeente? Je doet je best. Je ploetert. Ook gewoon dagelijks op je werk, in je gezin, in de kerk, persoonlijk. En je loopt vast. Het gaat gewoon niet. Lege netten. Maar meer nog, herken je het geestelijk? Dat je zo uitziet naar zekerheid. Naar vreugde in God door Jezus Christus. Heere, dat ik u weer eens mag ontmoeten. En je bent maar aan het graven in jezelf. En je vindt nog iets. En toen had ik toch... leeg. Ben je zo naar de kerk gekomen? Heere, dat ik nog eens één woord van u mag horen, waarbij ik het zeker weet. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan niet alleen met mijn oren, maar met mijn hart. En je bidt, en je leest, en je zoekt, en blijf stil. Lege netten. Ja, en dan zit de duivel ook niet stil. Zie je wel, je kent God helemaal niet. Dat heb je allemaal maar ingebeeld. Je denkt wel dat je met je schuld de toevlucht hebt genomen tot Christus de gekruisigde. Maar het is niet echt. Anders zou het nu wel anders zijn. Houd er toch mee op. Ga genieten van het leven hier en nu. Lege netten en donkere gedachten. Broeders, herkent u dat? Lege netten. Je zet je in voor de kerk, voor de gemeente. Het kost je niet alleen je tijd, je energie, soms zelfs je nachtrust. En dan kan het zomaar zijn dat het bij je handen afgebroken wordt. Of je ziet geen enkele vrucht. Ja, dan komen de vragen, waar doe ik dit toch allemaal voor? Heeft het wel zin? En als je dan eens naar binnen kijkt, naar je eigen hart. Ja, geen wonder dat de Heere niet werkt door mijn werk. Lege netten. Niets gevangen. En gemeente, toch is dit de weg waarin de opgestane levensvorst zichzelf wil openbaren. Dat geldt nog steeds. Persoonlijk, voor ons allemaal, maar ook ambtelijk. Via de weg van lege netten. Wat er in die nacht gebeurt, gemeente, dat hoort bij Christus' openbaring aan zijn discipelen. Het is hier een les voor hun toekomstige taak. Straks worden ze als apostel uitgezonden om het evangelie van Christus te verkondigen. Dat zal hun opdracht zijn, visser van mensen worden. En dat krijgt dan pas echt gestalte, na Pinksteren. Maar daarom laten opgestanen hen hier eerst ervaren dat zij helemaal niets voortbrengen als hij geen zegen schenkt. Dat ze niet moeten denken dat zij dat wel eens allemaal zullen gaan doen. En gemeente, jongeren, ouderen, die les hebben we allemaal nodig, ook persoonlijk. Dat alle geestelijk leven, alle geestelijke vrucht, bij de opgestane zaligmaker vandaan moet komen en ook daadwerkelijk komt. Ook als je zegt, Heer, ik ben zo vruchteloos. Dat de opgestane wil leren, ja, maar luister nou eens. Uw vrucht is uit mij gevonden. Want het klinkt natuurlijk mooi. Uw vrucht is uit mij gevonden. Misschien kent u die tekst wel uit uw hoofd. Dat de Heere wil vervullen uit zijn rijkdom, zoals Jacobus schrijft. Maar realiseert u zich wel dat wij dan eerst helemaal leeggemaakt moeten worden? Want anders zitten we er zelf tussen. Dan zit ons net half vol met onszelf. En dan krijgt de Heere uiteindelijk niet de volle eer. En daarom is dit pijnlijk, jazeker, maar wel heilzaam. Dat is heilzaam als de Heere leert dat wij van onszelf een leeg net hebben. Daarmee heeft de Heere maar één bedoeling. Dat we het in ons persoonlijke leven, maar ook in het ambtelijke leven, helemaal alleen van de gekruisigde gaan verwachten die is opgestaan en die leeft, ook op dit moment, aan de rechterhand van zijn Vader. En die bidt, laat je vullen door hem. Want dat betekent wel dat je steeds weer als een bedelaar aan zijn voeten terecht moet komen. Heer, hier hebt u me. Het is weer zover. Een leeg net. Maar wees mij genadig. Schenk mij vanuit uw opstandingsheerlijkheid wat ik niet missen kan. Want, en dat is zo troostvol, het is niet zo dat de Heere Jezus zijn discipelen hier in die nacht zomaar een beetje aan hun lot heeft overgelaten. Integendeel. Want de grote stuurman van hun schip staat aan wal. En hij waakt. En dat brengt ons bij het tweede. Alles gevonden. Als het nu morgenstond geworden was, staat er. Ze hebben dus inderdaad de hele nacht getopt, geploegd, gezwoegd, tevergeefs. En als het nu morgenstond geworden was, kwam Jezus op de oever. Staat dat er? Kijk eens goed. Dat is een bemoediging. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Hij was er al. Hij staat er al. Hoe lang al, dat lezen we niet. Maar hij is er. Hij gaat aan mensen met lege netten, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Want hij slaat hun zielen ga als hen geweld en list bestrijden. Nee, zij zien hem niet. Maar, en dat is het tweede wonder, hij heeft hen gezien. Al die tijd. Hun gezwoeg, hun getop. Hun lege netten, iedere keer weer. Hij ziet het. Hij staat daar. Het is de opgestane die dood en graf heeft overwonnen en hij weet alle dingen. En als zij hem daar zien staan, uiteindelijk, dan herkennen ze hem niet. Hij moet zich inderdaad gaan openbaren. En dat doet hij door zijn woord, door zijn spreken. En zij moeten gaan leren leven en werken op zijn woord. Leven door het geloof, niet door aanschouwen. Gemeente, die les moeten we ook voortdurend leren. Die les leert de Heer aan het begin van het geestelijke leven. Maar hij moet ons dat voortdurend leren. Terug naar het woord. Terug naar zijn belofte. Niet in jezelf. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En de discipelen moeten het bijzonder leren om op zijn woord zo het net uit te werpen zoals hij het zegt. Nu letterlijk. Maar straks als vissen der mensen. Ook weer zo'n bijzondere les voor ambtsdragers. En om het gordijn wat weg te schuiven, zodat ze gaan ontdekken wie hij is, gaat de Heer Jezus een vraag stellen in vers 5. Kinderkens, hebt ge niet enige toespijs? Kinderkens, dat klinkt lieflijk toch? Het is een woord dat je alleen gebruikt als iemand dicht bij je staat. Iemand die je goed kent. Maar eigenlijk kunnen we het hier nog beter vertalen met: jongens. Ja, maar wat een vraag. Een vraag die precies openlegt waar de pijn zit. In onze vertaling is dat niet goed te zien. Maar in de oorspronkelijke taal van de Bijbel staat hier eigenlijk een vraag waar een negatief antwoord op verwacht wordt. En dan klinkt het zo. Jongens, jullie hebben zeker geen toespijs. Toespijs, dat is eten wat erbij komt bij het brood. Wij zouden zeggen beleg. En vaak was dat vis. Maar jullie hebben zeker niks. Hij weet het al. Hij weet al lang dat ze hem niets te bieden hebben. En dat alles van zijn kant moet komen. Jongens, jullie hebben zeker niets. En dan klinkt het heel bits, nee. Misschien wel geïrriteerd. Dat die man nu juist dit moet vragen, nu ze helemaal niets gevangen hebben. Nee. Ze snauwen hem haast af. Nee, we hebben inderdaad niets. En dan gaat de opgestane levensvorst tonen dat hun leegte alleen maar vervuld wordt door zijn woord. En gemeente, dat geldt nog steeds. Als Christus woord klinkt en het doet kracht aan je hart, dan weet je het weer. Alleen dit kan mijn lege hart vervullen. Ook als je moedeloos bent, als je geestelijk aan het ploegen bent op rotsen. Zeker als je de hardheid van je eigen hart weer ontdekt. We hebben inderdaad niets. Jongens, heb je zelf al wat opgehaald? Nee. Maar na dat bitse antwoord gaat Christus niet weg. Nee, integendeel. Want hij wil zijn genade aan hen kwijt. Maar dat doet hij niet door te laten zien wie hier spreekt. Nee, ze moeten gaan leren letten op het woord dat hij spreekt. Want hoe was dat in Lucas 5? Dat zijn ze toch zeker nog niet vergeten. Toen hadden ze ook een nacht tevergeefs gevist. Maar toen kwam Jezus aan boord en toen gaf hij zo'n wonderlijk bevel. Het was al dag, dan vist hij het niet. En toen zei Christus, werp uw net uit om te vangen. En toen was Petrus gegaan. Op uw woord zal ik het doen, zei hij. En nu hebben ze weer een nacht gevist, zonder opbrengst. En nu klinkt er weer een opdracht waar een visserman van zal zeggen, dat doe je niet. Werp het net aan de rechterzijde van het schip. Wij zouden zeggen, wat maakt dat nu toch uit? Nou, onze grote vissersschepen, maar ook onze kleinste motorbootjes, hebben het roer altijd aan de achterzijde zitten. Maar dat was bij de vissersschepen in het oude Israël niet zo. Daar zat het stuur, het roer, stuurboord, aan de rechterkant. Daar werp je dus het net nooit uit, want dan raakt dat net vast in je roer. Dan word je stuurloos. Al had je als visser nog zo weinig ervaring, je net uitwerpen aan de rechterkant, dat deed je niet. En nu staat daar die vreemdeling aan de kant van het meer. En die vraagt eerst om wat ze niet hebben. En die zegt dat ze precies dat moeten doen wat je gewoon nooit deed. Je net aan de rechterkant uitwerpen. Ja, er klinkt ook nog een belofte bij. En u zult vangen. Nee, dat staat er niet. En u zult vinden. Want ze gaan niet alleen vis vangen, dat ook. Maar ze gaan boven alles Christus vinden. De opgestane, de levende, hun meester. En ze gaan ervaren dat zijn beloftewoord doorslaggevend is in het vissen. Ook als ze straks als apostel visser van mensen worden. En weet u wat nu zo opvallend is? Ik lees geen enkele tegenwerping. Ze spreken die vreemdeling niet tegen. Kennelijk heeft dat woordje jongens toch wat losgemaakt. En die overeenkomsten met Lucas 5. Want ze gaan niet bij hun visserslogica te raden. Ze laten zich ook niet leiden door hun gevoel. Heel de nacht in touw geweest, lege net. Nee, ze doen precies wat Christus zegt. Ze werpen het sleepnet uit aan stuurboordkant. Ze zijn gehoorzaam op zijn woord. En dan komt er ook vrucht. Dat is het derde wonder. Heel de nacht gevist en niets gevangen. En nu één trek aan de zijde van het schip waar het niet kan en niet moest, maar op Jezus woord, en het is bijna niet meer te trekken. Het net raakt overvol. Kijk, en dan breekt het licht door. Allereerst bij Johannes. Het is de Heere. Het is onze meester. Het is de Kyrios. Het is zijn bevel. Het is zijn belofte die we gehoord hebben. En als Petrus dat hoort, dan doet hij zijn bovenkleed weer om. Vissen deed hij in zijn ondergoed en hij gaat overboord. Ze zijn nog maar dicht bij de kant. Maar hij heeft nog maar één doel voor ogen. Nu zo snel mogelijk naar mijn meester toe. Het is nog maar 100 meter, die 200 ellen. En achter Petrus aan komt het scheepje met de anderen. En daarachteraan het net, overvol. Met grote vissen. Ja, dan is de nacht pas echt verdwenen. Als je met lege netten je mag laten rusten op Christus woord. Dan is de nacht verdwenen. En ziet u wat hier gebeurt? Omdat Christus zijn woord laat horen. En zijn belofte wordt vervuld. En u zult vinden. Daardoor gaan ze Christus herkennen en zien. Ze gaan in hem alles vinden wat ze nodig hebben. Persoonlijk. Maar ook om straks uit te gaan. Want ze zijn nu weer in de weer met die vissen en met dat net. En alle werk is goed. Maar Christus leert ze ook direct dat hij hen helemaal niet nodig heeft. Want wat zien ze als ze daar allemaal aan land komen? Kolenvuurtje. Vis erop. Er is brood. Jongens. Jullie hebben zeker geen toespijs. En ze komen aan land en ze zien dat hij dat ook helemaal niet nodig heeft. Maar wat een genade dat Christus nu niet zegt, nou die 153 vissen, gooi die maar weer terug, laat dat maar zitten. Kijk eens in vers 10. Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Hun werk wordt gezien door Christus. Dat ze op zijn woord het net hebben uitgewerkt. En dat wordt niet alleen gezien, het wordt door hun meester ook meegeteld. Want het is zijn eigen werk. En de oude Johannes weet het nog precies. Het waren er 153. We hebben ze allemaal geteld. Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Die gij nu gevangen, hadden zij ze gevangen? Kun je dat als ambtsdrager zeggen? Heren, kijk daar eens, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Heren, dat is nu een vis, die heb ik gevangen. Door mijn ambtswerk, door mijn huisbezoek heb ik... Nee toch? Kun je dat als ouders zeggen? Heren, ja dat komt door mij, dat mijn kind u vrezen en dienen mag. Kun je dat als gemeentelid zeggen? Dat bij een medebroeder of medezuster het geestelijke leven is doorgebroken door woorden die u sprak? Nee toch? Kun je het van jezelf zeggen? Toen ik die zonde de deur uit deed, toen ik dat goede boek ging lezen, toen ik mijn leven zo en zo veranderde, toen ik meer tijd nam om de Here te zoeken, ja toen kwam een vrucht. Kun je dat zeggen? Oh nee, gemeente. Ja, wij hebben de taak om het net van het woord uit te werpen. Als ouder in je gezin, als ambtsdrager in de gemeente, als meester of juf op school... In het evangelisatiewerk, onderling. We worden ertoe aangespoord om het woord te lezen en te onderzoeken. Om te smeken om het licht van de Heilige Geest. Maar het is de opgestane, de koning van de kerk. De Heer Jezus Christus die zelf de vruchten geeft. En dan vraagt de Heer om die vruchten weer bij hem neer te leggen. Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Zo openbaart Christus zich voor de derde keer als de opgestane. En zo geeft hij onderwijs. Van onze kant steeds weer een leeg net. Maar dat lege net wil hij vervullen als we gehoorzaam zijn op zijn belofte woord. En dan komt de vrucht nog wel eens van een kant die je helemaal niet verwachtte. Aan de rechterkant. Waar je het net nooit uitgeworpen zou hebben. Maar zo is de Heere. Zo wil de Heere ook je lege hart vervullen. Als je persoonlijk en geestelijk zo'n leeg net ervaart. Op zijn woord. Daarom gemeente, laat nooit je Bijbel dicht. Jongeren, jullie ook niet. Nooit je Bijbel dicht laten. Want smeek de Heere dan ook. Om door dat woord hem te mogen zien. Hem te mogen geloven. Die zich voortdurend openbaart in en door zijn woord. Want uiteindelijk is dat wat geloven is. Leren zinken en zakken op Gods belofte woord. En dan zal de drie-enige God zijn belofte ook waarmaken. En gij zult vinden. Hoe schrijft Paulus dat aan de gemeente van Korinthe? Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem. En dat is de opgestane. Ja, en zijn in hem, amen. Goden tot heerlijkheid door ons. Daarom gaat het ook niet over ons zoeken, ons tobben, ons geploeter. Maar om wat Johannes zegt. Het is de Heere. Het gaat om de opgestane. De zaligmaker die leeft en die regeert. En die in 2026... nog niets veranderd is en nog precies dezelfde is als hier. En hij wil het ook vandaag en in de toekomst, ook in Sliedrecht waarmaken, dat hij aan armen, ja dan moet je wel een leeg net hebben, maar aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing wil tonen, want hij slaat hun zielen ga. En daarom moet zijn naam alle lof, eer en aanbidding ontvangen. Amen.